De vorige keren hebben wij ons bezig gehouden met de geschiedenis rondom de roeping van Mozes, waarbij hopelijk duidelijk genoeg is vastgesteld dat de hele geschiedenis die nu verder volgt eigenlijk afhangt van Mozes. Met andere woorden, de Heer heeft een bepaalde bestemming en bepaalde functie voor de figuur van Mozes. En er blijkt dan dat het mogelijk is dat het volk Israël uit Egypte verlost wordt door zich aan te sluiten bij Mozes, door hem inderdaad te aanvaarden als de verlosser, zoals hij zich al trouwens 40 jaar eerder had aangediend, dat is eigenlijk de gedachte, en door hem verlossing te krijgen en uitgeleid te worden uit de slavernij zoals hij daar in Egypte was. De slavernij die in Egypte een beeld is van de, in de eerste plaats natuurlijk van de wet, want dat ligt er wel erg duimendik bovenop, maar in het algemeen natuurlijk een slavernij van de zonde. En dan zeg ik altijd, in de praktijk is het verschil ook weer niet zo groot tussen slavernij onder de wet of onder de zonde, want het is mede van elkaar afhankelijk. In ieder geval is het zo dat we gezien hebben dat God inderdaad Mozes riep. En de vorige keer waren we daartoe in Exodus 3, waar de bekende ontmoeting plaatsvindt tussen Mozes en de Heer die aan hem verschijnt in een vuurvlam uit het midden van een braambos. En we hebben ook gezien dat deze braambos, deze doornstruik of hoe men het dan maar vertaalt, in ieder geval op zichzelf al een uitbeelding is van de wet. En de gedachte is dan ook inderdaad dat als de verlossing plaatsvindt uit Egypte, dat het in de eerste plaats een uitbeelding is van hoe Israël in de toekomst, en niet alleen Israël trouwens, maar hoe de mens in de toekomst verlost zou worden van de wet en daarmee van het hele het oude verbond. De verschijning zelf van de Heer in de vuurvlam, in het midden van een braambos en dus in en onder de wet, vinden we later herhaald letterlijk in de woorden van Galaten 4, waar gezegd wordt dat in de volheid des tijds God zijn zoon heeft uitgezonden geworden, uit een vrouw geworden, onder de wet, in een braambos om zo te zeggen. En zo eindigde die geschiedenis ook, want het eindigde met de Heer die gekruist werd, gekroond met een kroon van doornen op het hoofd. Hetgeen op zich een herhaling is van de situatie van de Heer die aan Mozes verscheen in deze braambos en daarbij de verlossing van Israël feitelijk aankondigde, want zo kort kan het ook verteld worden. Waarbij het vuur in de braambos uiteraard gewoon een uitbeelding is van de toorn Gods, zoals het zoveel in de Bijbel het geval is. De toorn Gods die geopenbaard werd over de Heer Jezus, die immers de zonden der wereld droeg. En ook dan is de vraag, maar waarom is hij niet verteerd? Toen het oordeel over de Heer kwam, toen hij, gekroond met een doornenkroon, werd overgegeven aan de toorn Gods. Dat wil zeggen, hij stierf wel, maar hij stond uit de dood op. En dat is precies waar het om gaat. Hij was de vorst des levens, degene die gekomen was om juist aan Israël, en niet alleen aan Israël, verlossing te brengen. En die verlossing wordt hier ook op zinnebeeldige wijze voorgesteld natuurlijk in Exodus 3. Bij de gelegenheid trouwens maakt de Heer zich aan Mozes bekend en ligt zelfs zijn naam toe. Dat heb ik vorige keer geloof ik niet meer genoemd. Dat was in Exodus 3 vers 14... waar God zegt tot Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. Alzo zult u tot de kinderen Israël zeggen, ik zal zijn heeft mij tot jullie gezonden. De vertaling is is maar een keuze uit de vele mogelijkheden. De gedachte is inderdaad dat God degene is die altijd is en die ook altijd zal blijven. Wat hij was in het verleden zal hij ook in de toekomst zijn. Met andere woorden, hij is eigenlijk de enige onvergankelijke, het enige onvergankelijke wat wij kennen. Hij is de schepper die inderdaad onveranderlijk is. En dat in tegenstelling tot uiteraard de schepping die aan verandering onderhevig is. En waardoor ook met name de mensen die deel uitmaakt van die schepping niet alleen ook zelf aan verandering onderhevig is, maar daarmee ook in slavernij is van deze vergankelijkheid, want daar komt het in de praktijk op neer. De naam die hier genoemd wordt, ik zal zijn die ik zijn zal, is in feite een uiteenzetting omtrent de betekenis van de naam van Jehovah. De naam Jehovah zelf wordt vervolgens ook vertaald met ik zal zijn die ik zijn zal of ik ben die ik ben. En de Joden zelf, die om een of andere reden de naam niet willen uitspreken, vullen daar wat anders voor in. Die hebben hem in één woord vertaald, deze naam, en vertalen hem dus met de eeuwige. En men spreekt dan dus over de eeuwige, maar dat veronderstelt inderdaad degene die altijd dezelfde blijft, de onvergankelijke. Degene die was, degene die is Degene die ook komen zal, zeggen wij dan, omdat we die termen kennen uit het Nieuwe Testament. Maar niettemin is dat inderdaad de betekenis van de uitdrukking. En die God die nooit verandert, die God doet ook uiteraard zijn belofte gestand. En dat betekent ook dat hij na verloop van 400 jaar Israël uit Egypte zou verlossen en zou brengen in het land tot een erfelijke bezitting. Want ik zeg na 400 jaar, maar daarmee doel ik niet op de tijd die Israël in Egypte heeft doorgebracht, want het was veel minder, maar ik doel op de uitspraak in Genesis 15, waar tot Abraham gezegd werd: weet voor zeker dat uw zaad vreemdeling zal zijn in het land wat het hunne niet is. Maar daar wordt gezegd dat na 400 jaar de bevrijding zou aanbreken. Met andere woorden, als men netjes de jaartelling had bijgehouden in die dagen, zou men weten dat nu inderdaad definitief de tijd was aangebroken waarin de verlossing zou komen. Maar wellicht zijn er toen ook mensen geweest die gezegd hebben, dat kun je niet weten enzovoort. Het duurt al heel lang en het kan nog wel heel lang duren ook. Weet je veel, hè? Dat, waarschijnlijk zit dat zo. Hè? Maar ik zeg altijd maar zo, als de Heer verlossing aankondigt, dan zegt hij er altijd bij wanneer het komt. Het is een kwestie van uitrekenen, van de tel bijhouden, dan weet je wanneer de verlossing komt. En of wij die tel kunnen bijhouden, is maar de vraag. Dat is niet altijd zeker, laat ik dat dan vooropstellen. Maar niettemin is het wel zeker dat God van tevoren aankondigt wanneer de dingen zullen gebeuren. Dat was bij de zondvloed al zo. God zei, het duurt 120 jaar en dan gaat het regenen. Er was weersvoorspelling op de lange termijn, denk ik altijd. Maar ja, maar er staat, Noach geloofde God. Hè? Geloofde en door het geloof heeft hij de ark toebereid. En daardoor werd hij ook behouden. Wat de uittocht uit Egypte betreft staat er ook gewoon, na 400 jaar zal het gebeuren. 400 jaar te rekenen vanaf de dagen van Isaac in elk geval, want dat staat er, uw zaad zal vreemdeling zijn enzovoorts. Dus het was inderdaad ook netjes te berekenen. Als het oordeel komt, wordt het netjes berekend. Als de verlossing komt van het oordeel, wordt het ook netjes berekend. Zou ik talloze voorbeelden van kunnen geven, de hele Bijbel door, maar we zullen ons daar nou verder maar niet mee bezighouden. Waar ik me wel mee bezig wil houden is met Exodus 12. Daar krijgt dan de verlossing uiteindelijk gestalte. En het tussenliggende gedeelte sla ik over in de eerste plaats, omdat het met Israël in de woestijn al wel heel weinig van doen heeft. Want het gaat daar meer over de Egyptenaren in Egypte dan over Israël in de woestijn. Dus ik neem gewoon de draad van het verhaal op in Exodus 12. Waar overigens in hoofdstuk 11 al werd aangekondigd wat er zou gebeuren. Daar wordt namelijk aangekondigd door de Heer, en ik lees maar even hoofdstuk 11 dan, daar staat: de Heer had tot Mozes gesproken, ik zal nog één plaag over Farao en over Egypte brengen, daarna zal hij uw lieden van hier laten trekken, als hij u geheellijk zal laten trekken, zo zal hij u haastelijk van hier uitdrijven. Spreek nu voor de oren des volks, dat ieder man van zijn naaste en iedere vrouw van haar naaste zilveren vaten en gouden vaten eisen, en de Heer gaf het volk genade in de ogen der Egyptenaren. Ook was de man Mozes zeer groot in Egypteland voor de ogen van Farao's knechten en voor de ogen des volks. Verder zeide Mozes, zo heeft de Heere gezegd, omtrent middernacht zal ik uitgaan door het midden van Egypte en alle eerstgeborenen in Egypteland zullen sterven. Van Farao's eerstgeborene af, die op zijn troon zitten zal, tot de eerstgeborene de dienstmaagd die achter de molen is en alle eerstgeborenen van het vee. En er zal een groot geschrei zijn in het ganse Egypteland, desgelijks nooit geweest is en desgelijks niet meer wezen zal, maar bij alle kinderen Israëls zal niet een hond zijn tong verroeren van de mensen af tot de beesten toe, opdat gij lieden weet dat de Heere tussen de Egyptenaren en tussen de Israëlieten een afzondering maakt. Dan zullen al deze uw knechten tot mij afkomen en zich voor mij neigen, zeggende, trek uit gij en al het volk dat uw voetstappen volgt, en daarna zal ik uitgaan. En hij ging uit van Farao in hitte des toorns. En de Heere dan had tot Mozes gesproken, Farao zal naar uw lieden niet horen, opdat mijn wonderen in Egypteland vermenigvuldigd worden. En Mozes en Aaron hebben al deze wonderen gedaan voor Farao's aangezicht, doch de Heere verhardde Farao's hart, dat hij de kinderen Israëls uit zijn land niet trekken liet. En daarmee wordt dus aangekondigd, wat dan genoemd wordt de laatste plaag. De tiende plaag staat er netjes boven, want men telt gewoon door. Een plaag waarbij elke eerstgeborene in Egypte zou sterven, zodat Egypte zou achterblijven zonder erfgenamen. Want dat is eigenlijk de gedachte. Het begrip eerstgeborene wordt trouwens ook min of meer uitgelegd in vers 5. Als er staat, alle eerstgeborenen in Egypteland zullen sterven, van Farao's eerstgeborene af, die op zijn troon zitten zou, tot de eerstgeborene, de dienstmaagd enzovoort. En de toevoeging die op zijn troon zitten zou, is natuurlijk een verklaring van het begrip eerstgeborene. Het gaat namelijk om de erfgenamen. En als er dus in het algemeen staat dat alle eerstgeborenen van Egypte zullen sterven, dan betekent dat dat Egypte zonder erfgenaam zou achterblijven. Het verband van het verhaal is betrekkelijk eenvoudig. Het is namelijk zo dat in het voorgaande schriftgedeelte al, maar ik kan het natuurlijk nou niet zo gauw vinden, was aangekondigd dat Israël, het volk Israël, tot eerstgeborene zou worden aangesteld. Bij deze gelegenheid namelijk, bij de uittocht uit Egypte. Israël, het volk, zal eerstgeborene zijn. Dat betekent dan vervolgens automatisch dat weliswaar in Egypte geen eerstgeborene meer zou zijn, maar dat de enige eerstgeborene, de enige echte erfgenaam die er overblijft, is dus inderdaad het volk Israël. En dat is de hele gedachte, want van Israël wordt dan gezegd door de Heer dat het tot eerstgeboren zoon zou zijn. Zijn zoon namelijk, en betekent dan dat uiteindelijk niet alleen Egypte, maar zelfs de hele wereld, waar Egypte per slot uitbeelding van is, dat de hele wereld zal geplaatst worden onder Israël, omdat Israël de enige echte erfgenaam is. Daarna wordt natuurlijk in de Bijbel die hele gedachte nog versmald, omdat zal blijken dat het niet, dat men wel kan zeggen heel Israël is een eerstgeboren zoon, maar achteraf blijkt dat de uitspraak over Israël als eerstgeboren zoon nog versmald moet worden, moet toegepast worden op de eerstgeborene binnen Israël. En dat is uiteraard gewoon de Heer Jezus Christus. En zo. Daar komen wij dan terecht. Betekent in feite dat de hele wereld zonder erfgenaam achterblijft en dus eigenlijk vergaat, want dat is wat er dan achter zit, maar dat er slechts leven is na de dood, dat er slechts een erfgenaam is, één, namelijk de Heer Jezus Christus, en met hem is dat heel dat volk, het volk van de Messias, het volk van de Christus, het volk Israël dus. En dat betekent dat dat volk inderdaad onder leiding van de Heer Jezus zal worden aangesteld als eerstgeborene te midden van de volkeren. Dat is de gedachte. Ik kon veronderstellen dat jij gevonden hebt waar het staat. Ja, ik wil het graag even hebben, ja. Het was hiervoor, maar ik kon het zo gauw niet vinden. Ik dacht dat ik het onderstrepen had. 4 vers 22. Inderdaad, die zocht ik. Daar heb ik hem in een andere Bijbel kennelijk onderstreept. Maar goed. Maar daar staat het. Daar staat vanaf vers 21 van Exodus 4. Staat er: de Heer zei tot Mozes, terwijl gij heen trekt om weder in Egypte te keren, zie toe dat gij al de wonderen doet voor Farao die ik in uw hand gesteld heb. Doch ik zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. Dat is de aankondiging van alles wat er gebeuren zou. Maar dan zegt de Heer tot Mozes, dan zult gij tot Farao zeggen, alzo zegt de Heer, alzo zegt Jehovah, alzo zegt ik ben die ik ben. Alzo zegt de Heer, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon en dus mijn eerstgeborene trekken, dat hij mij dienen. Maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken, zie ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden. Dat betekent dat dit al aangekondigd wordt helemaal aan het begin, voordat er maar van één plaag ook maar sprake is, zal ik maar zeggen. Van tevoren wordt al gezegd hoe het zou gaan. Israël wordt geacht de eerstgeboren zoon van God te zijn. Die zou moeten verlost worden uit Egypte. En als Egypte die eerstgeboren zoon niet laat gaan, dan zal Egypte zelf zonder eerstgeborenen zitten. Dat is de gedachte. En dat is dan waar over gesproken wordt vervolgens in Exodus 11, als daar aangekondigd wordt dat niet alleen de eerstgeborenen van Farao, zijn oudste zoon om zo te zeggen, maar dat zelfs alle eerstgeborenen in Egypte zouden sterven. De betekenis is vrij eenvoudig. Het betekent dat deze eerstgeborenen van Egypte in feite vervangen worden door de eerstgeborenen die God aanstelt, en dat is Israël. En dat betekent, voor zover er erfgenamen waren in Egypte, verdwijnen ze en wordt hun erfrecht als het ware overgenomen door de Israëlieten. Dat is wat er feitelijk achtersteekt. In feite is het ook zo dat deze dingen later een vervulling vinden op een bijzondere wijze in de dagen van de dood en opstanding van Christus. Want de gedachte is natuurlijk toch dat toen de Heer Jezus het oordeel Gods over zich heen kreeg, dat daarmee officieel het oordeel ook kwam juridisch althans, over de hele oude schepping. En dat betekent dat de hele oude schepping geen erfgenaam meer kent. Die is er niet meer. Er is immers een oordeel over de hele schepping gekomen. Dat de praktische uitwerking daarvan op zich laat wachten tot aan de jongste dag, dat kan wel wezen, maar het doet er niks aan af dat officieel het oordeel gekomen is over de Heer Jezus, dat toen de wereld geoordeeld en gedood werd. Zo wordt er later trouwens in de brieven ook over gesproken. Dat betekent dat de wereld zonder erfgenaam achterblijft, er komt geen opvolging, de wereld verdwijnt, dan is er verder niks anders. Maar het hele punt is natuurlijk dat er niettemin toch één erfgenaam is, maar het is er maar één, en dat is inderdaad de Heer Jezus Christus. En eventueel zijn volk, degene namelijk die hem dienen, die hem volgen, die deel krijgen aan zijn verlossing. Kortom, degene die net als de Israëlieten ooit met betrekking tot Mozes, degene dus die komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus en hem erkennen als hun verlosser, betekent automatisch trouwens ook dat een ieder die komt tot aanvaarding van de Heer Jezus als de door God aangestelde verlosser, dat die automatisch behoort tot dat volk van die verlosser en dus tot Israël. Het echte, wel te verstaan. De enige twijfel die erover bestaat is of dat in onze bedeling ook het geval is. En dan zeg ik gewoon nu even op. Ja, dat is in onze bedeling ook het geval. En in een volgende bedeling is dat zeker het geval. Wanneer zelfs in letterlijke zin de Israëlieten tot geloof zullen komen. Maar zij niet alleen. Dat betekent gewoon dat het laatste wereldrijk, het duizendjarig rijk zoals het in de volksmond genoemd wordt, dat het laatste wereldrijk beheerst wordt en geleid wordt door de door God aangestelde verlossen, door Gods aangestelde eerstgeboren zoon. En dat betekent dat iedereen die van het koninkrijk deel uitmaakt en die zich aan die koning onderwerpt, daardoor deel uitmaakt van Israël en van dat Israëlitische wereldrijk. Met andere woorden, Israël is inderdaad de grote eerstgeborene, de erfgenaam. Maar Israël is dat weer omdat de eerstgeborene binnen Israël dat is. Het is maar net hoe smal je dat neemt. Het is heel smal, neemt het Heer Jezus, neem je het breder. Nou, vooruit laten we niet zo snel gaan, neem je het iets breder. Dat is het stam van Juda. Ik had trouwens nog langzamer kunnen gaan hoor. Als je heel smal begint, begin je bij de Heer Jezus Christus. Dan iets breder, dan heb je de gemeente te pakken, want dat is het lichaam van Christus. Nou wordt het iets moeilijker dus, hè. En dan nog wat breder kom je inderdaad bij Juda terecht, aan wie het koningschap gegeven werd. Nog breder kom je terecht bij heel Israël, zal ik maar zeggen, alle 12 stammen. Maar nog breder gewoon bij alle volkeren. En dus alle inwoners van het koninkrijk straks in de toekomst en uiteindelijk van de nieuwe schepping heet gewoon Israël. Nieuwe Testament is er trouwens duidelijk genoeg over dat een Israëliet is iemand die komt tot aanvaarding van de God van Israël. En daarmee van de koning van Israël. En dus gewoon iemand die komt tot aanvaarding van de Heer Jezus. Dat is echt Israël. En de andere terminologie is niet die van Israël, maar die van de Jood. En daarover zegt de Romeinenbrief: een echte Jood is iemand die niet besneden is met een besnijdenis die met handen geschiet, maar die is besneden met de besnijdenis des harten, die zonder handen geschiet. Een geestelijke besnijdenis dus. En de Colossensebrief zegt dat elke gelovige ook van vandaag, ook in onze bedeling, en zeker behorend tot de gemeente, besneden is met die besnijdenis door de dood en opstanding van Christus. En dus wordt hij geacht een echte Jood te zijn. Echter dan een echte. Als u dat tenminste nog volgt. Hè? Omdat het volgens Gods normen is. En daar gaat het om. Dus wel zeker Jood. En beter nog, wel zeker Israëliet. Hier bij de uittocht uit Egypte speelt het trouwens ook een rol, omdat blijkt dat het lang niet allemaal Israëlieten waren van afstamming die Mozes volgden de woestijn in onderweg naar Canaan. Het blijkt dat ook daar heel wat buitenlanders zijn meegegaan, waaronder natuurlijk een deel Egyptenaren, maar ook leden van andere volkeren die zich bij Israël aansloten. Die gewoon zeiden wat een Moabitische vrouw later ooit een keer zei: uw God is mijn God en dus uw volk is mijn volk. Of andersom, want dan blijft hetzelfde. En als wij komen tot aanvaarding van de God van Israël, ja, dan horen we bij Israël. Een eenvoudige zaak hoor. De vraag is alleen wat voor consequenties heeft dat verder. En daar moet je dus even voorzichtig mee worden. Maar niettemin, de terminologie is correct. Als we komen tot geloof in de God van Israël, of in de Messias van Israël, hoe je dat maar hebben wilt, dan maakt men deel uit op grond daarvan van het volk Israël. En krijgen we ook deel aan de beloften die aan Israël gedaan zijn. In Efeze 2 staat het trouwens helemaal letterlijk. Dus Ik hoef er niks aan toe te voegen. Er staat dat de heidenen die tot geloof zijn gekomen, deel hebben gekregen aan alle beloften en ook de vervulling van de beloften die gedaan zijn oorspronkelijk aan Israël. Helemaal puur, letterlijk zoals het er staat. Er komt niks, geen typologie bij, puur letterlijke waarheid. Goed. Ja, er zit wel wat typologie achter daar, er zit er nog wel een dubbele bodem achter, maar die bespreek ik nou niet. Hè? Maar puur volgens de letterlijke tekst is dat in ieder geval zo, en daar gaat het maar om. Goed, dus er komt een eerstgeborene, en daarmee kun je natuurlijk ook vaststellen dat de uittocht uit Egypte beschreven kan worden als de geboorte, dan wel de aanstelling, wat eigenlijk ook hetzelfde is, maar de aanstelling van de eerstgeborene over Egypte, maar over de hele wereld. Daar komt het in de praktijk op neer. Dat wil zeggen, de wereld, in de vorm van Egypte, heeft geen erfgenamen meer. Maar er is een erfgenaam, namelijk Mozes en daarmee heel dat volk Israël. En al wie zich daar maar bij aansluit, ongeacht de afstamming of afkomst. En zo is het gebeurd uiteindelijk aan het einde van de bedeling van de wet, waar de slavernij van het oude verbond overwonnen werd, waar men daarvan verlost werd. Daar bleef de wereld achter inderdaad zonder erfgenaam. Ook tamelijk letterlijk trouwens. En de enige die de wereld erft, de enige erfgenaam der wereld, nou de enige erfgenaam der wereld, is volgens Romeinen 4, de zaad van Abraham. Nee, er staat dat aan Abraham en dus aan zijn zaad beloofd was dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Daar heb je de eerstgeborene dus, de grote erfgenaam. En dat is inderdaad de Heer Jezus Christus, gekoppeld overigens aan allen die aan hem deel gekregen hebben, die deel hebben aan zijn leven, die dus leven onder het nieuwe verbond enzovoort. Maar je kunt dus van deze geschiedenis zeggen dat hij in ieder geval rechtstreeks en in de eerste plaats overeenkomt met de gebeurtenissen rondom de dood en opstanding van Christus. Maar je kunt die gebeurtenissen ook beschrijven als de geboorte, dan wel de aanstelling of benoeming of hoe heet zoiets, van Gods erfgenaam, namelijk van Gods Zoon. Het probleem is dat die dingen over het algemeen niet herkend worden, omdat men bij de uitdrukking Gods eerstgeborene aan heel wat andere dingen denkt dan aan het erfrecht. Maar niettemin, men zou alleen daar maar aan mogen denken, aan erfrecht. De hele Bijbelse term eerstgeborene betekent niet eerst en betekent niet geborene. Geen van beide, ook niet samen. Het betekent gewoon iemand die het hoogste erfrecht heeft. En aangezien daar geen woord voor is, in het Nederlands, nog in het Grieks trouwens, heeft men daar een term voor moeten bedenken. En zo komen die termen in de wereld. Maar het wil helemaal niet zeggen dat hij als eerste geboren werd of zo, de Heer Jezus Christus. Want dat is in ieder geval al niet waar. En bovendien de hele Bijbel door is sprake van eerstgeborenen. Maar in veruit de meeste gevallen bleken die eerstgeborenen niet als eerste geboren te worden. Dus dat kan de uitdrukking ook nooit betekenen. Dat betekent hij ook niet. Eerstgeboren is degene met het hoogste erfrecht. En het is, om de term af te maken, het is niet alleen maar eerstgeboren, het is de eerstgeboren zoon. De hoogste erfgenaam, dat is de gedachte. Maar het probleem is dat men deze gedachtegang over het algemeen niet herkent, omdat men bij de zoon van God niet denkt aan dat hij ooit een keer dan als erfgenaam zou moeten worden aangesteld, of wellicht dat hij in het verleden een keer als erfgenaam is aangesteld. Maar men denkt daarbij aan een leerstuk over een drie-eenheid, een drie-enige God. Een leerstuk waar kun je lang en kort over praten, meestal gebeurt het lang. Maar daar kun je lang en kort over praten, maar het heeft geen enkele zin, omdat de termen die daarbij gebruikt worden, geen van allen in de Bijbel voorkomen. Met andere woorden, je kunt je daarmee bezighouden, maar het heeft met de Bijbel hoegenaamd niks meer van doen. Nee, dat kan ik ook niet helpen. Maar dat is nou helemaal zo. Dus heeft het geen enkele zin. Maar het probleem is dat men zich dan bezighoudt met dingen waar men nooit uit kan komen, omdat het een volstrekt onbijbelse redenering is aan de hand van volstrekt onbijbelse termen. Nou, als je praat over de wet van Ohm, dan heb je het ook over onbijbelse redeneringen met onbijbelse termen. Ik heb dus niet gezegd of er waarheid in schuilt of niet. Daar heb ik me helemaal niet over uitgelaten. Ik heb alleen gezegd dat er een oeverloze discussie ontstaat, waardoor je nooit meer bij onderwerp terugkomt. En het onderwerp is dat God ooit een keer beloofd heeft dat hij iemand als zijn zoon zou aanstellen. zodat iemand ooit zijn zoon zou worden. En achteraf wordt vastgesteld dat het ook inmiddels gebeurd is. Namelijk toen Jezus van Nazareth uit de dood werd opgewekt. En ook op die dag. Toen werd tot hem gezegd: Gij zijt mijn zoon. Heden, dat betekent vandaag. Heden heb ik u gegenereerd. Dan wel aangesteld, want dat staat in het vers daarvoor. Dat is in Psalm 2 namelijk, waar het staat. En het wordt het Nieuwe Testament nog een keer of drie toegelicht. Waarbij geen enkel twijfel kan bestaan dat door de opstanding van Christus hij werd aangesteld tot Gods enige geborene en eerstgeborene. Dat wil zeggen, Gods geliefde, dat is ongeveer de strekking van enige geborene. Gods geliefde, bijzondere, onvergelijkbare zoon met het eerstgeboorterecht. En dus werd hij aangesteld als eerstgeboren zoon. En bij die gelegenheid werd hij aangesteld, zou ik het uit het hoofd zeggen, zo allemaal achter elkaar, wat er toen gebeurde. Toen werd hij aangesteld tot koning, want er staat in Psalm 2. Schrijf het maar gauw op, want ik ga er niet verder op in vanavond. Er staat in Psalm 2 erbij, toen werd hij aangesteld als koning. In Hebreeën 5 wordt die uitdrukking over, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, aangehaald. En daar staat dat hij toen werd aangesteld tot priester, door diezelfde uitspraak. In Hebreeën 5 staat er ook bij dat hij bij diezelfde uitspraak verheerlijkt werd. Eer en heerlijkheid ontving, beide termen staan daar. Christus werd verheerlijkt doordat God, door degene die tot hem zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zoek het maar na. Dus hij werd aangesteld tot koning bij die gelegenheid, hij werd aangesteld tot priester, hij werd gekroond met heerlijkheid en eer, om het dan maar zo te zeggen. We hebben een verheerlijkte Christus, dus sinds hij uit de dood is opgestaan. En als u dan nog nakijkt in Handelingen 13, waar het ook werd aangehaald, staat dezelfde uitspraak. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Daar blijkt dat daardoor al de beloften die God in het verleden gedaan heeft, vervuld geworden zijn. Zegt Paulus, want we verkondigen nu de belofte die God aan de vaderen gedaan heeft, namelijk dat hij die aan ons, hun kinderen, vervuld heeft als hij Jezus verwekt heeft toen hij zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat betekent dat dus alle beloften die gedaan zijn in het verleden vervuld worden, nu vervuld zijn, sinds de opstanding van Christus. Dat er daarna weer nieuwe beloften gedaan zijn, kan ik ook niet helpen. Maar de oude die er waren, al die oude beloften zijn vervuld, er staat daar, bij diezelfde gelegenheid. En dan hebben we nog dat diezelfde uitspraak nog een keer wordt aangehaald in Hebreeën 1, vers 5. Daar staat ook, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En in dat verband wordt er gezegd dat dat betekent dat de Heer Jezus Christus werd geplaatst aan de rechterhand Gods, ver boven alle engelen. En dat is dus hetzelfde als wat in Efeze 1 dan staat. Hè? God heeft hem uit de dood opgewekt en gezet aan zijn rechterhand, ver boven alle overheid en macht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt enzovoorts. De andere woorden, God stelde de Heer Jezus Christus aan als zijn erfgenaam bij zijn opstanding uit de dood. Hij stelde hem toen aan dus als eerstgeboren zoon. Hij was ook daadwerkelijk de eerste bij die gelegenheid. Hij stelde hem aan als koning, volgens Psalm 2. Hij stelde hem trouwens net volgens Psalm 2 ook aan als Christus, als Messias, staat er ook bij trouwens. Hij werd aangesteld als hoge priester, want dat staat in Hebreeën 5. Hij bracht de vervulling van alle oud-testamentische beloften, want dat staat in Handelingen 13. En hij werd gezet aan Gods rechterhand, dat staat in Hebreeën 1, ver boven alle overheid, kortom, ver boven alle engelen. Uitermate verhoogd dus, om zo te zeggen. Tel het maar eens bij elkaar op. Dan zijn we nog lang niet klaar, maar dan heb ik even netjes even die uitspraak uit Psalm 2 over gij zijt mijn zoon even opgezocht en even de uitspraken met elkaar vergeleken. Kom je tot deze conclusie? En het eigenaardige is dat in onze dagen sommige gelovigen ontkennen dat hij koning is. Maar de schrift zegt het. Het is gebeurd bij zijn opstanding, tot koning aangesteld. Anderen ontkennen dat hij hoge priester is. Maar Hebreeën 5 zegt het is gebeurd toen hij uit de dood opstond en toen hij tot zoon werd aangesteld. Die hoge priester. Anderen ontkennen dat hij aan de rechterhand Gods alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat hij dus de overwinning heeft over al die andere machten. Maar het staat er, en het is gebeurd bij zijn opstanding. Anderen ontkennen dat de oud-testamentische beloften in onze bedeling vervuld worden. Want zeggen zij, dat gebeurt pas in de toekomst bij de bekering van Israël. Maar Handelingen 13 zegt dat het gebeurt sinds de opstanding van Christus. Meestal zegt men dan terug, ja, maar toen wist Paulus dat nog niet. En dan zeg ik terug, dan heeft Paulus daar dus gelogen. Want hij zei niet dat hij iets niet wist. Hij zei dat die beloften vervuld zijn bij de opstanding van Christus. Op diezelfde dag. En als hij dat nu niet wist en dus toen gelogen heeft, dan is dat hoofdstuk niet geïnspireerd. Waarna de vraag is welk hoofdstuk in de Bijbel eigenlijk dan wel geïnspireerd is. Dan kunnen we nu meteen naar huis. Net zo goed de krant gaan lezen, die is ook niet geïnspireerd. Hè? Nou ja, goed. Dus als we dat nou even op een rijtje hebben. Het punt is dan dat al deze dingen die ik nou in de gauwigheid noem, waar we hele reeksen van Bijbelstudies over zouden kunnen houden, over wat het allemaal betekent, al die dingen zijn ontleend aan het feit dat God de Heer Jezus Christus aanstelde tot zoon. Betekent automatisch ook dat het allemaal niks meer betekent zodra je zegt, maar hij was altijd al de zoon. Want als hij het altijd al was, wanneer werd hij dan aangesteld? En de volgende vraag, maar dat is dezelfde vraag. Wanneer werd hij dan koning? En wanneer werd hij hoge priester? En wanneer bracht hij de vervulling van de belofte? Als hij altijd al de zoon was, zal ik maar zeggen, dan betekent het dat daarna beloften gedaan zijn alsnog. Maar de Bijbel leert andersom. Er waren eerst beloften en toen hij tot zoon werd aangesteld, toen bracht hij daarmee de vervulling van de belofte. Waarmee je maar ziet dat de Heer dus echt op een dag in de geschiedenis ooit een keer tot zoon en dus tot erfgenaam werd aangesteld. Tot zoon namelijk. En dat was bij zijn opstanding uit de dood. En dat betekent dan dat deze geschiedenis van de uittocht uit Egypte daar dus in de eerste plaats uitdrukking aan geeft. Namelijk aan het tot stand komen, het aanstellen om zo te zeggen van de eerstgeborene. De echte erfgenaam. Waarvan dan eerst Mozes en in een breder verband natuurlijk heel het volk Israël uitbeelding is. Goed, nu, van daaruit ga ik naar Exodus 12. Want daar wordt uiteengezet wat er zoal gepaard gaat aan de verschijning dan van die eerstgeborene. En daar blijkt vanzelf dat het inderdaad allemaal van toepassing is uiteindelijk op de dood en opstanding van Christus. Er staat in de eerste plaats in Exodus 12 vers 1. De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken zeggende: dezezelfde maand zal uw lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Heeft met het onderwerp zelf niet zo geweldig veel te maken, maar het is wel een heel interessante uitspraak die hier gedaan wordt. Namelijk dat de maand waarin deze gebeurtenissen zich afspelen, voortaan de eerste maand van het jaar zou zijn. Maand nummer 1, daar staat er, hè? Het hoofd van de maanden des jaars. Daar word ik nooit misverstaan trouwens, dus hoef ik niks aan uit te leggen. Dat is nu eenmaal zo. Betekent dat de maand waarin dit gebeurt, voortaan maand nummer 1 is. Het eigenaardige is echter dat die maand niet maand nummer 1 was, uiteraard. Ja. En welk nummer had hij dan wel? Nou, dat is gemakkelijk terug te vinden, al heb ik het in de Bijbel zelf nooit kunnen vinden, eerlijk gezegd. Maar het is toch gemakkelijk terug te vinden, omdat volgens de Joodse kalender, er nu nog steeds in gebruik zijn de Joodse kalender, nieuwjaarsdag valt op de eerste van de zevende maand. Vinden wij heel, heel inconsequent, maar dat is nu helemaal zo. Nieuwjaarsdag, dus het Joodse nieuwjaar, zal ik maar zeggen, valt op de eerste van de zevende maand. En dan hoef je maar even een klein beetje te rekenen om te zien dat dan, dat aangezien Nieuwjaarsdag behoort te vallen op de eerste van de eerste maand, en hij valt in de praktijk altijd op de eerste van de zevende, dan is de maandnummering dus kennelijk 6 maanden verschoven. En als 6 maanden verschoven is, dan betekent dat deze maand hier, die nu de eerste van de, die nu nummer 1 krijgt, vroeger dus kennelijk nummer 7 was. Nou, moeilijker is het niet. Daar kan ik ook niks aan uitleggen. Dan moet je schoolmeester zijn, die kunnen dat uitleggen. Maar ik kan daar niks aan uitleggen. Zo is het nou eenmaal. De nummering verschuift gewoon. Met 6. En 6 is natuurlijk precies een half jaar. Meer verschuiven kon ook eigenlijk niet. Het is maximaal verschoven. Als je 7 maanden zou verschuiven, heb je in werkelijkheid maar 5 maanden verschoven. Dat begrijpt u toch, of niet? Nou goed. We zitten echt te kijken van wat vertelt hij me nou allemaal. Ja. Maar zo is het nou eenmaal. Dat wil zeggen dat de kalender, de jaarkalender als het ware, inderdaad een half jaar verschoven is. Dat wil zeggen dat de maandnummering veranderd is. Zodat wat hier de eerste maand heet, was eigenlijk de zevende. En wat de tweede maand heet, dat was eigenlijk de achtste enzovoorts. En wat men nu in Israël als zevende aanduidt in de race, was dus inderdaad vroeger de eerste. En vandaar dan ook dat men op die maand, in die maand inderdaad het Joodse jaar laat aanvangen. Maar ja, de nummering is veranderd. Zodat tot in onze dagen het Joodse volk, wat de Israëlitische of een Joodse kalender hanteert, dus eigenlijk zit met twee verschillende manieren van tellen. Twee verschillende berekeningen, dat is ook zo. In de Bijbel ook, trouwens, want in de Bijbel blijkt dat vanaf deze maand, de maand van de uittocht uit Egypte, dat vanaf deze maand wel degelijk jaren geteld worden. De jaren worden namelijk wel degelijk geteld vanaf deze maand in verband met de berekening van de heerschappij van koningen. Regeringsjaren van koningen worden altijd gerekend vanaf deze maand, die maand die hier de eerste wordt. En dus dat dus in tegenstelling tot de normaal in gebruik zijnde kalender. Dus het is altijd een dubbele kalender in gebruik daardoor. Wat daar de reden van is, daar heb ik heel lang naar gezocht ooit. Maar wat er de reden van is, wel het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat er heel wat meer dingen in de schrift, op de kalender, gedateerde dingen dus, inderdaad een half jaar verschoven zijn. Het meest opvallende vind ik altijd de geboorte van Johannes de Doper en de Heer Jezus. Daar zit precies een half jaar tussen. Nee, dat kun je gewoon in Lucas nalezen. Wat is het? In Lucas, hè? Ja. Dat kun je gewoon nalezen. Er zit precies een half jaar verschil tussen. En een ander ding is dat er een half jaar verschil zit, maar dat is heel moeilijk na te zoeken, maar dat kan. Maar er zit een half jaar verschil ook tussen Mozes en Aaron. Niet in een geboortedatum, maar in een sterfdatum. Precies 6 maanden. En zo zijn er nog enige dingen. Want er zit natuurlijk ook een half jaar verschil tussen de grote verzoendag op de 10e van de 7e maand en de 10e van de 1e maand waarop men het paaslam in huis moest nemen. De datum ook later van de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Het scheelde precies een half jaar met grote verzoendag. Het was de 10e van de 1e. De dag van het in huis nemen van het paaslam wordt hier in de volgende verse genoemd. In vers 3 van Exodus 12. Dus de datum van de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Maar het scheelt een half jaar met wanneer de echte verlossing tot stand zou komen. Op grote verzoendag namelijk. En hetzelfde geldt voor het feest van ongezuurde broden. Vanaf de 15e van de 1e maand. En dan 7 dagen lang. En het feest van Loofhut op de 15e van de 7e maand. En als die kalender niet verschoven zou zijn, dus, hè, dan zouden die feesten op dezelfde datum vallen. Zou het gelijk vallen, en zo moet het ook eigenlijk, moet ook gelijk vallen, maar om een of andere reden valt het niet gelijk en is het met een half jaar verschoven, is een half jaar tussen, er is een 6 tussen. Waar heb je al wat over gehad of niet? Het punt is dat op het moment dat het Joodse of het Israëlitisch nieuwjaar zou moeten beginnen, een nieuwjaar, wat dacht u van een nieuw verbond en een nieuwe schepping? Een nieuwjaar, maar als het nieuwjaar zou moeten beginnen, duurt het in werkelijkheid toch nog een half jaar. Er moet eerst nog een 6 voorbij. Het komt dus later, om zo te zeggen. Aan de ene kant komt het wel, aan de andere kant toch nog niet, want die nummering die deugt niet. En we moeten dus nog een half jaar wachten. Ja, dat is eigenaardig genoeg. Komt later. En het lijkt me niet zo moeilijk om daarin gewoon inderdaad het nieuwe verbond te herkennen. Op het moment dat voor Israël de verlossing en dus het nieuwe verbond zou aanbreken, bij de opstanding van Christus dus, wanneer het eigenlijk nieuwjaar zou moeten zijn, kwam het niet. Ja, op ene manier wel, maar op een andere manier niet. En in plaats daarvan wacht Israël nog steeds op het aanbreken van het nieuwe verbond. En komt het pas later. En daartussenin passeert de 6. Nee, het is de 5e bedeling die daartussen passeert. Maar dat is weer wat anders. Maar daartussenin passeert de 6. Het is moeilijk uit te leggen. Maar ik probeer het maar even snel. De zes staat namelijk voor de zoon des mensen. En de gedachte is dat de zoon des mensen de eerstgeborene is van Adam. Dat betekent het feitelijk, hè. De zoon van Adam, de erfgenaam van Adam. En vervolgens is de gedachte dat de zoon des mensen als de eerstgeborene niet voor de aarde bestemd is, maar voor de hemel. En daarom gezeten is in de hemel aan de rechterhand Gods. En wat doet hij daar? Wat is hij daar? In welke functie is hij daar? Als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het punt is dan ook dat het getal 6 in de praktijk in de Bijbel heel dikwijls rechtstreeks in verband gebracht wordt met het hoge priesterschap van Christus gedurende onze bedeling. Waar de zoon des mensen verschenen is. Maar omdat hij eerst geboren is, wordt hij uit de mensen genomen en gesteld in de zaken die bij God zijn. Hebreeën 5 vers 1 als hoge priester. Dat is het verhaal. Nou, zoek hem maar eens op in de Bijbel, die 6 waar hij voorkomt. Dan zult u dat waarschijnlijk en hopelijk ook inderdaad terugvinden. Maar het punt is dat in Israël die verschuiving van die kalender met 6 jaar inderdaad een uitbeelding is van hoe inderdaad de uiteindelijke verlossing pas later zou komen. Ter uitstel zou zijn. En het ligt hierin opgesloten. Dit is het moment waarop inderdaad de verlossing moet komen. Hier in Exodus 12. Het is een beeld van het einde van het oude verbond. De verlossing uit de slavernij van de wet. Het aanbreken van het nieuwe verbond enzovoort. Maar niettemin wordt meteen aangekondigd op deze bedekte manier. Maar er zal toch nog eerst een periode passeren waarin de verlossing dan toch nog niet komt. Eigenaardig is trouwens dat als u mij vraagt straks bij de wederkomst van Christus dit half jaar verschil gewoon weer recht wordt gezet, weer teruggedraaid wordt. Ja, dat is moeilijk te bewijzen. Dan moet ik met u Haggai bespreken en Daniel en zo. Daar blijkt dat uit. Dan blijkt dat de tijd inderdaad weer wordt teruggezet. Zodat dan in die dagen inderdaad het feest van ongezuurde brood en het loofhuttenfeest inderdaad samenvallen. En de dag van de intocht in Jeruzalem blijkt dan hetzelfde te zijn als de grote verzoendag. En de dag waarop Israël paaslam in huis moet nemen is dus inderdaad grote verzoendag dan ineens. En om maar eens een paar dingen te noemen dan. Zo zijn er nog een paar, maar die laat ik nou maar even buiten beschouwing. Maar ik zal u een ander voorbeeld geven. Als dat rechtgezet wordt, die 6 jaar verschil, dan vallen de geboortedata van Johannes de Doper en de Heer Jezus samen. En dat zou eigenlijk ook moeten, omdat Johannes de Doper op heel bijzonder, maar ook heel nadrukkelijke wijze een type is van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Ze zijn eigenlijk dezelfde. Met dit verschil, dat Johannes de Doper, de oudste, Johannes was de oudste, Johannes de Doper, die een half jaar ouder was, was priester, was uit Levi en uit de priestelijke familie. Zijn vader was priester, dus hij was het ook. Dat is gewoon erfelijk, dus niks aan te doen. En Johannes de Doper was dus officieel priester. Terwijl de Heer Jezus, die een half jaar later kwam, de koning was uit Juda, uit de koninklijke familie. En dat betekent dus dat in die 6 maanden het leeftijdsverschil priesterschap en koningschap van elkaar gescheiden waren. Eerst 6 maanden priesterschap en toen was nog het koningschap. Dat is precies hetzelfde wat ik net vertel. Namelijk, de Heer Jezus Christus is nu in onze bedeling. De 6 namelijk, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek en zijn koningschap zal pas daarna geopenbaard worden. Koningschap en priesterschap gaan niet samen. Ja, die 6 vrijsteden beelden dat ook uit. Ja. Ik denk altijd, het eerste, dat is heel mooi natuurlijk, vrijsteden, geregeerd officieel door de hoge priester. Hè? 6 vrijsteden. Ik denk altijd het eerst aan de Jacobsbron in Johannes 4, waar zo laconiek erbij staat dat de Heer bij die put zit, de bron van Jacob. Moet Jacob ooit die steen is afgehaald. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar, hè? En dan komt daar die vrouw en er staat erbij, de Samaritaanse vrouw, en er staat erbij, het was de 6e uur. Ik heb jarenlang gedacht, dat kan niet, het had 5 uur moeten zijn. Het is toch een beeld van onze bedeling, wat daar gebeurt. Die Samaritaanse vrouw die tot geloof komt enzovoorts. Het moet toch 5 zijn, we leven toch in de 5e bedeling, er staat 6. Maar dan komt omdat het niet het rangnummer is van een bedeling. Kan ook wel eens wat anders zijn dan een rangnummer van een bedeling per slotverrekening. Het is de aanduiding van Christus als inderdaad de hoge priester. In onze dagen. buiten Israël en dus in Samaria. Of om het dan hier maar eens weer eens anders te zeggen, buiten Juda, de twee stammen, en dus bij de 10 stammen. Ja, goed, inderdaad. Nou goed, waar we het over hadden was over die 6 maanden verschil. Die 6 maanden, die maken verschil ook inderdaad tussen priesterschap en koningschap. Verschil tussen Johannes de Doper en de Heer Jezus. Maar hetzelfde is het verschil tussen Aaron en Mozes. Ze verschillen in leeftijd heel wat meer, maar hun sterfdata liggen wel degelijk precies 1,5 jaar uit elkaar. Dan heb je het precies hetzelfde weer. Namelijk, Mozes fungeerde als de koning en Aaron fungeerde als de priester. En ze waren inderdaad 6 maanden dus, dus is van elkaar gescheiden. En het beeld precies hetzelfde uit. De gedachte is bovendien dat oorspronkelijk onder de mensheid, onder de volkeren, het koningschap, zowel als het hoge priesterschap, gegeven werd aan de eerstgeborenen. Op grond van het eerstgeboorterecht ontvingen koningschap zowel als priesterschap. Gewoon het hoofd van de familie is de priester, de hoge priester om zo te zeggen. Maar eventueel ook, als het een volk is, de koning. Dus koningschap en priesterschap horen uitdrukkelijk bij elkaar. Horen het gegeven te worden aan dezelfde persoon. Daar komt het op neer. Maar bij ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte wordt punt 1... de kalender met 1,5 jaar verschoven. En punt 2 wordt vastgesteld dat het priesterschap in Israël niet hoort bij de koning en niet bij Juda, ook niet bij de stam van Juda of zoiets. Maar het priesterschap wordt inderdaad gegeven aan een andere stam, namelijk aan de stam van Levi. Zodat bij diezelfde gelegenheid dus inderdaad koningschap en priesterschap van elkaar gescheiden worden, zodat het onmogelijk was dat iemand in oud-testamentische tijden binnen Israël tegelijkertijd koning en hoge priester zou zijn. Dus je vindt de verschuiving van de kalender, maximaal, dus met 6 maanden, en het splitsen van koningschap en priesterschap. En die twee dingen horen bij elkaar. Als straks in de toekomst de hoge priester verschijnt en koning, naar de ordening van Melchizedek, aan Israël, bij de wederkomst van Christus dus gewoon, dan geloof ik ook dat als gevolg daarvan ook inderdaad de kalender rechtgezet wordt weer, en dat dus gewoon weer het Joodse nieuwjaar valt op de eerste van de eerste maand. Worden de maandnummers gewoon weer teruggezet. Dat is het verhaal. Het is van elkaar gescheiden, maar het is van elkaar gescheiden omdat het uitbeeldt hoe nu al eerst het priesterschap van Christus actief is en in werking is, zal ik maar zeggen, ook gepraktiseerd wordt om zo te zeggen, terwijl de uitwerking van zijn koningschap nog op zich laat wachten op de toekomst. Het is uit elkaar geschoven, een tussenliggende periode wordt een 6 bijgezet. Niet omdat het de 6e periode is uit de heilsgeschiedenis, maar omdat die 6 kenmerkend is voor het priesterschap van Christus. Denk erom, hij is de zoon des mensen, de mens bij uitstek. En dus werd hij uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daar te doen zijn. Dat is de gedachte. Dus het is in hoge mate een typologische aangelegenheid. Er wordt verder in de Bijbel trouwens nooit meer op teruggekomen op deze uitspraak hier in Exodus 12. Vers 2, behalve dan dat we in nogal wat profetieën geconfronteerd worden met data, jaartallen dus, data zal ik maar zeggen, die op een of andere wijze niet kloppen. Maar dat komt omdat ze spreken over gebeurtenissen van na de wederkomst van Christus en dan blijkt dat die kalender teruggezet is en dan klopt het ineens wel. Nee, het mooiste voorbeeld vind ik, dan kan ik een eenvoudig voorbeeld geven. Ik denk dat de meesten van u dat wel begrijpen. Na de opname van de gemeente breekt de 6e bedeling aan, bedeling van de volheid der tijden, die uiteenvalt in 2 delen. Eerst 7 jaar in verband met, die in verband staan met Israël. En daarna nog 33 jaar die in verband staan met de heidense volken. Met andere woorden, na de opname van de gemeente krijgen we eerst 7 jaar waarin Israël tot geloof gebracht wordt. Dat heb ik het heel netjes gezegd natuurlijk. Maar dat leidt tot de bekering van Israël. En de daaropvolgende 33 jaar leiden tot de bekering van de heidenen. Mede doordat Israël, dat inmiddels bekeerd is dus, het evangelie gaat prediken. 7 jaren en 33 jaar. Die 7 en 33 vinden we in de Bijbel nogal wat keren terug. Maar een van de gelegenheden waarbij we die 7 en 33 terugvinden is in de geschiedenis van David, die 40 jaar koning was. En die 7 jaar koning was over maar een deel van het volk. En daarna 33 jaar over heel het volk. Ofwel 7 jaren in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem. En dat is een type dus van die toekomende bedeling. Er zijn er veel meer van deze voorbeelden, maar die noem ik nou niet. Maar het aardige is dat er een paar keer staat dat het was 7 jaar en 33 jaar. 7 jaar koning in Hebron, 33 jaar in Jeruzalem. Maar er staat ook een aantal keren dat David 7,5 jaar koning was in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem. En dan weten wij niet wat we met het half jaar moeten. De ene keer staat er 7 jaar en de andere keer staat er 7,5 jaar. Historisch gezien is het geen enkel probleem. Want het hangt er maar vanaf hoe nauwkeurig je rekent. Als je het afrondt op hele jaren, was het dus kennelijk 7 jaar en 33 jaar. Rekent men op maanden nauwkeurig, worden het dus 7 jaar en 6 maanden, want dat staat er dan. 7 jaar en 6 maanden en 33 jaar. Maar profetisch gezien hoeft het ook geen enkel probleem te zijn, omdat aan het eind van de 70ste week, als de 7 jaren daar dus voorbij zijn, de kalender, want dus is weer gekomen, als de koning en priester naar de ordening van Melchizedek, dan is Israël onder het nieuwe verbond geplaatst, dan wordt de kalender dus inderdaad weer teruggeschoven en dan ben je dus een half jaar kwijt op je kalender. Als je de tijd dus echt rekent, de dagen telt die er gepasseerd zijn, zal ik maar zeggen, dan zeg je ja, het is 7 jaar. 70ste week van Daniël. Maar als je op de kalender uitrekent van die datum tot die datum, blijkt het 7,5 jaar te zijn. Maar dan komt dat een half jaar ertussenuit weggevallen is, omdat die kalender geschoven is. Dat zal. Men springt dus een keer, als de eerste maand aanbreekt, springt men meteen naar de 7e. En die wordt dan weer de eerste genoemd. Dan is men dus het half jaar kwijt. Als trouwens in Openbaring over diezelfde gebeurtenissen gesproken wordt, over de wederkomst van Christus, dan gaat het verhaal verder met, en er werd in de hemel, want het zijn visioenen die in de hemel gezien worden, er werd in de hemel een stilzwijgen van een half uur. Openbaring 7, 8, zo. Een half uur, dus een tijd weg. Een halve is een zoek. Een half jaar dus uiteindelijk, profetisch gezien. En daar gaat het maar om. Maar de gedachte is dus dat bij het aanbreken van het oude verbond die kalender verschoven wordt, als uitbeelding van hoe het nieuwe verbond inderdaad te lang, langer dan gebruikelijk, hè, een halve te lang, op zich zou laten wachten, of een zes te lang, of hoe je dat er maar zegt. Maar als het nieuwe verbond aanbreekt, is die functie voorbij en dan wordt het dus inderdaad weer teruggeschoven. Of anders gezegd, als het oude verbond aanbreekt, worden priesterschap en koningschap van elkaar gescheiden, blijken er twee totaal verschillende dingen te zijn, dat moet ook wel onder de wet trouwens. Maar als het nieuwe verbond aanbreekt, onder de genade, dan zijn de functie van koning en priester heel goed met elkaar te verenigen en dan schuift het dus weer terug. Dat is de grondgedachte eigenlijk. En als ik er dieper op in moet gaan, moet ik er voorbeelden van geven hoe ik dat dan in de Bijbel terugvind. Maar dat is nou eenmaal ons onderwerp niet. Maar bij het aanbreken van het oude verbond wordt het verschil gemaakt. En bij het aanbreken van het nieuwe verbond definitief wordt het verschil dus weer teruggezet. Goed, dezezelfde maand zal uw lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Staat erachter hoe men dat heeft op te vatten. Het wordt dus maand nummer 1. Maar er staat niet dat voortaan het jaar daar begint. Het heet gewoon voortaan maand nummer 1. En de maanden hadden geen nummers, hè, in Israël. Er zijn maar enkele maanden die een naam hebben. De maanden hadden alleen nummers, geen namen. Er zijn maar enkele maanden die een naam hebben. Dit is er één van trouwens, want die wordt aangeduid als Aviv. Abib. Dat is Hebreeuws dan. Voor een korenaar of zoiets. Heeft het met vruchtbaarheid te maken, nieuw begin, oogst en dat soort dingen weer. Nieuw verbond dus, uiteindelijk. Hoewel de andere naam geloof ik bekender is, de naam Nisan. Maar dat is de Babylonische naam, zeg maar. Dat is een naam die uit de ballingschap is mee teruggekomen. De naam Nisan. Kunnen wij makkelijker onthouden. Hè? Ja, maand nummer 2, Mazda. Nou, dat is weer wat anders. Goed. Maar het is maar even zo'n uitspraak zo even ertussendoor. Hè? En dan verder. Vers 3. Spreek tot de ganse vergadering van Israël, zeggende, aan de 10e van deze maand, dus het is de 10e van de eerste maand, ongeacht welke maand het was. Aan de 10e van de eerste maand, de 10e van deze maand, nemen ieder een lam naar de huizen der vaderen, een lam voor één huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, zijn buurman dus, daarnaast aan zijn huis, naar het getal der zielen en ieder nadat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Moet dus een lam genomen worden per gezin in principe. En als dat niet uitkomt, dan hebben we een probleem, want de bedoeling is dat het lam in zijn totaliteit gegeten wordt. Er mag namelijk absoluut niks van overblijven. En daartoe moet men wat rekenen, zodat soms meerdere gezinnen samen één lam geacht worden te eten. En vergis je niet, denk niet aan zo'n lam, dat denkt iedereen. Ik weet niet hoe dat komt, dat leren op de zondagsschool. Zo'n lammetje, wees een aardig klein beestje wat je onder je arm of op je schouder draagt. Maar dat moet u niet aan denken, want het beest is 1 jaar oud, dus gewoon een volwassen schaap. En ik kan me dus heel goed voorstellen. Je is volgroeid, toch? Huh? Ja, het is gewoon een volgroeid schaap. Dus ik kan me zo voorstellen dat er gezinnen zijn die daar te veel aan hebben. En in dat geval zouden ze dus met anderen samen moeten doen. Dat is de met de buren samen namelijk. Dat is de gedachte. Want het lam moet helemaal gegeten worden. Er mag niks van overblijven. En vervolgens staat er van het lam in vers 5. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneke, 1 jaar oud. Staat er dus duidelijk bij, 1 jaar oud. Een volwassen lam dus. Van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. Het kan dus een ram of een bok zijn, hè. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente, de vergadering van Israël, zal het slachten tussen 2 avonden. Dat wil zeggen, de 10e neemt men in huis en heeft het officieel 4 dagen in huis. En op de avond dus van de 14e zal het lam moeten geslacht worden en vervolgens ook gegeten. Dat gebeurt feitelijk 's nachts, maar het moet geslacht worden tussen 2 avonden. Dat is de uitdrukking waar zoveel mensen over struikelen en moeilijk over doen. Maar daar is helemaal niets moeilijks aan. Want de uitdrukking tussen 2 avonden is heel wat makkelijker te verklaren dan de uitdrukking tussen de middag. Hè? Maar daarvan weet iedereen wat het is. Dat hoeft niemand te verklaren. Maar tussen de middag, tussen 1 ding... Tussen de middag... Dat kan toch nooit? Hè? Rekenkundig kan zoiets niet, taalkundig kan alles. Het is maar wat je gewend bent. Tussen de middag betekent tussen de voormiddag en de namiddag. Al noemen wij de voormiddag nooit middag. Is de voormiddag een middag? Nee. Is de namiddag een middag? Ja. Je ziet, taal is een raar ding. En je moet dus verschrikkelijk oppassen met conclusies te trekken uit taalgebruik als zodanig. Het punt is dan ook gewoon dat tussen de middag is een verkorte uitdrukking in de lodertijd voor tussen de voor- en namiddag. En voormiddag is dan de ochtend, hè, voor dit geval. Goed. En tussen 2 avonden kan je eerst nog afkorten naar tussen de avond. En dat betekent hetzelfde als tussen de middag. Namelijk, het betekent tussen de vooravond en naavond. Zeg maar gewoon op het tijdstip van het ondergaan van de zon. Want dat is het gewoon. Ja. Heel gemakkelijk hoor. Er is niks bijzonders aan. En dat heet dan tussen 2 avonden. Ja, vooruit. En ze zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in welke zij het eten zullen. Ze moeten het dus strijken aan de deur, opening denk ik er altijd bij, maar in ieder geval aan de deur, waardoor zij straks zullen uitgaan. Ze hoeven er nog maar 1 keer door. Eruit en er nooit meer in. En in diezelfde avond zullen ze het vlees eten, in dezelfde nacht staat er, aan het vuur gebraden, met ongezuurde broden. Zij zullen het met bittere saus eten, enzovoort. En dan wordt inderdaad gezegd dat er niks van mag overblijven. En dat het, als er toch wat overblijft, moet het met vuur verbrand worden. Want van dat lam blijft inderdaad niks over, maar van Israël blijft ook niks over in Egypte. Men verdwijnt daaruit, namelijk de andere ochtend bij het aanbreken van de dag. Maar wij gaan daarover verder na de pauze.
Die duurt toch 9:30.
Ik neem weer even de draad op in Exodus 12. Waar in de eerste plaats gezegd wordt in vers 3 dat men aan de 10e van deze maand een lam in huis moest nemen. De 10 moet ik in de eerste plaats zeggen dat het ons rechtstreeks in verband brengt met de wet. De 10 geboden, weet u wel. 10 staat in het algemeen namelijk voor het woord van God. En in het bijzonder wordt daarbij gedacht inderdaad aan het oude verbond. Dat dit ook hier zo is, mogen blijken uit de combinatie van de 10 en de 4. Wordt op de 10e in huis genomen, dan moet het 4 dagen in huis blijven. 10 staat voor het spreken van God, de komst van de wet. En het zou maar enkele dagen duren, nou ja, enkele weken dan, vanaf dit tijdstip hier in Exodus 12, dat die 10 en dus de wet ook inderdaad gegeven zal worden. En dat is dan de aanvang van de vierde bedeling. Kortom, als de 10 de wet komt, is het begin van de vierde bedeling. En hier staat, men moet de 10e het paaslam in huis nemen. En dat is ook het begin van 4, namelijk 4 dagen waarin het paaslam in huis is. Zodat het geheel van die 10 en de 4 allebei duidt op het verloop van de bedeling van de wet. De vierde bedeling uit de reeks dus. En die bedeling zou inderdaad meteen beginnen, nu na de uittocht uit Egypte of ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Maar daar zou men van verlost moeten worden. En vandaar dat dan gebeurt op de avond van de vierde dag. Het is in de praktijk dan dus de avond van de 14e dag inmiddels. Maar de avond van die 4 zou het paaslam geslacht worden. Gedood worden dus feitelijk. Hetgeen volstrekt overeenkomt met de dood van de Heer Jezus. In de eerste plaats omdat van hem gezegd wordt in 1 Korinthe 5. Ik zoek het niet op, want het kost allemaal zoveel tijd. Maar in de eerste plaats omdat van hem gezegd wordt in 1 Korinthe 5 dat het paaslam een beeld van hem is. Er staat, want ook ons paascha is voor ons geslacht, namelijk Christus, staat er gewoon bij. Dus het paaslam dat geslacht zal worden op de avond van de 4e, is een beeld van de dood van de Heer Jezus aan het einde van de 4e bedeling. En voor de goede orde leg ik er meestal dan inderdaad Galaten 4 naast. Galaten 4 waar gezegd wordt dat de Heer Jezus inderdaad geboren is uit de vrouw onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. En daar eindigt dus de vierde bedeling, bij de dood van de Heer Jezus, de dood van het paaslam. Dus de dood van het paaslam op de avond van die vierde, dan wel 14e dag, is een beeld van de dood van de Heer Jezus aan het einde van de bedeling der wet en dus aan het einde van de slavernij van de wet. En hier gaat het over het einde van de slavernij in Egypte, maar het ene is een beeld van het andere. Maar daar heb je dus een duidelijke kortsluiting, een duidelijke parallel. Paaslam, type van de Heer Jezus Christus, een lam dat geslacht, namelijk gedood zal worden. Bij slachten moet je dus in de eerste plaats denken aan doden. Maar ik moet er nog wat anders bij zeggen. Eens kijken of ik de gelegenheid kan vinden. Ja, in de eerste plaats in vers 7 staat: zij zullen van het bloed nemen. Nou, en daar kunnen we ook wel lang over discussiëren, maar het staat voor mij als een paal boven water dat bloed de hele Bijbel door, waar en wanneer dan ook, een uitbeelding is van leven. Niet van de dood, maar van leven. Ik zeg altijd dat wij bij bloed aan de dood denken, komt omdat als wij bloed zien, het leven niet is waar het zou moeten wezen. Dan is er dus sprake van de dood of de werking van de dood. Als we het zien. Maar het punt is gewoon dat bloed zelf leven is. Niet alleen maar een beeld ervan zelfs. Bloed is nou eenmaal leven. Dus je bloed kwijtraakt, ben je leven kwijt. Dat is duidelijk genoeg. Bovendien, een van de definities van leven is beweging. En kent u dat? Als beweging komt, dan komt er leven. Dus de hele Bijbel door kom je dat verschijnsel tegen. Bloed komt overeen met, of leven komt overeen met beweging, eventueel communicatie, verkeer, transport. Dat is ook wat dat bloed in het lichaam feitelijk doet. En bloed is ons enige orgaan, want zo heet het ook in de wetenschappelijke wereld. Bloed is ons enige orgaan in het lichaam, wat inderdaad vloeibaar is en wat beweegt, geen vaste plek heeft. Het wordt beschreven als orgaan en ik zou zeggen terecht. Ik heb er ook geen bezwaar tegen verder, dus. Maar waar het maar om gaat is dat bloed en leven inderdaad synoniemen zijn. En voor het woord bloed kun je wel de hele Bijbel door het woord leven invullen. Ik heb het ooit geprobeerd, dat is een heidenswerk, als ik dat tenminste mag zeggen zo, om dat uit te zoeken. Maar ik heb het echt geprobeerd, want ik heb zoveel commentaar gekregen in de loop der tijd. Dat ik denk, nou wil ik het weten ook, hè. Dus heb ik alle Bijbelteksten waar bloed voorkomt op een rijtje gezet en inderdaad gecheckt wat er van gezegd wordt en gecheckt of je voor bloed ook leven kunt invullen. Dat gaat. Ik heb ook gecheckt of je voor het woord bloed ook dood kunt invullen. Nou, dat kan soms. Soms maakt het namelijk geen enkel verschil. Hangt er vanaf hoe de term gebruikt wordt. Maar in het algemeen kan het absoluut niet. Dat kan hier ook niet bijvoorbeeld, hè. Hier lees je gewoon, zij zullen van het leven nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel. Dus geen enkel probleem, uit het verband blijkt precies wat er bedoeld wordt. Het gaat namelijk om het leven van het lam. Bovendien, het lam slachten, het is een onsmakelijk verhaal, voor sommigen in ieder geval, behalve voor de slager. Maar het is een onsmakelijk verhaal, maar hoe slacht men een lam? Ja, men snijdt het de hals open. Dat is, men snijdt de aders door, slagaders of hoe het maar heten mag. En men laat het leven eruit lopen. Je kunt niet zeggen, je laat het dood eruit lopen. Je kunt wel zeggen, je laat het leven eruit lopen. Zie je me weer, hè? En als het leven eruit is, is het lam zelf dood. Ja, sorry voor zulke banale praat, maar niet, zo is het dan toch. Zodat het lam sterft, maar wat gebeurt er met het leven van het lam? Het leven is niet meer in het lam, maar waar dan wel? Aan de deurpost, juist, dat is wat hier staat, aan de deur. Zodat, en dan zeg ik het maar heel kort weer een keer, zodat het lam, het leven van het lam wordt voortgezet door de levende deur. Of nog anders, het levende lam is veranderd in een levende deur. En het lam was Christus, waarna de vraag is, wat is dan de deur? Dat heb ik aan de Heer zelf gevraagd. Hè? Want, en dus, die zegt dat in, wat is het, Johannes 10 geloof ik. Hè? Ik ben de deur der schapen nog wel, zodat we dicht in de buurt blijven van die lammeren. Hè? Ja, zeker wel. Ik ben de deur. En door hem zal men moeten ingaan, dan wel uitgaan, afhankelijk van waaruit men kijkt uiteraard. Hè? Zeker wel. En dat, daar gaat het hier om. Zij zullen van het bloed nemen en strijken aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in welke zij het eten zullen. Het aardige is dat het woord deur hier niet staat, maar toch gaat het over de deur. De deur in Bijbelse begrippen is namelijk niet de plank in het gat. Dat is in het Nederlands wel zo tegenwoordig. Maar de deur is niet de plank in het gat, maar de deur is eigenlijk het gat. En voor zover je dan iets aan de deur kunt smeren, kun je het alleen strijken aan de omtrek van het gat en dus aan de beide deurposten en de bovendorpel, zoals het hier dan heet. Niet op de drempel, toen heeft men uitgevonden, niet aan de drempel, hoewel het voor de hand zou liggen toch, aan alle vier zijden van de deur, maar niet op de drempel, want er wordt het bloed vertreden. En dat is een verklaring die geen, die geen hout snijdt, die geen zoden aan de dijk zet, die niet houdbaar is, of hoe heet zoiets. Dat kan namelijk niet, omdat er in de volgende hoofdstukken uitgebreid sprake is van hoe bloed gesprenkeld zou worden op de grond, opdat men erover zou lopen. Niet omdat dat bloed dan vertreden zou worden, maar omdat dat leven, dat bloed namelijk een verse en levende weg is, die inleidt tot in het heiligdom, tot aan de aarde des verbonds aan toe. De grote verzoendag ook, zou Aaron 7 maal sprengen, geloof ik, en in ieder geval ook voor de Ark des Verbonds. Dat wil zeggen, onderweg daarnaartoe zou hij bloed sprengen op de grond. Waarom? Omdat dat dan een levende, bloedig, hè? Een levende weg is, ook een nieuwe, want die wordt ter plekke gemaakt, een verse en levende weg, welke hij, Aaron in dit geval, ons ingewijd heeft, tot in het heiligdom, tot achter het voorhangsel aan toe. Dat wil zeggen dat de Bijbel helemaal niet vindt dat als er over bloed gelopen wordt, dat bloed dan of leven vertreden wordt. Integendeel. De levende weg is het gewoon. Dat is eigenlijk ook een pracht van illustratie van de uitspraak van de Heer in Johannes 14. Ik ben de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is, moet je eigenlijk aan achterstevoren lezen. Ik ben de ware, de levende, ware weg. En die wordt uitgebeeld door het bloed wat gesprengd wordt op de route naar het heiligdom, zou ik maar zeggen, naar de Ark des Verbonds. Dus dat is het punt niet. Waarom het dan toch niet op de grond gesprengd werd? Nou, dat is heel moeilijk uit te leggen. Omdat het weer, punt 1, getallen zijn waar het over gaat. En vervolgens getalssymboliek. Het punt is namelijk dat een deur in de Bijbel per definitie een 4 is. Dat is hetzelfde namelijk. Het cijfer 4 in het Hebreeuws heet een dalet. Het cijfer 4 heet een dalet. En een dalet is een deur. Een 4 is dus een deur en een deur is een 4. Vandaar dat een deur dus per definitie rechthoekig is of vierkant of hoe het maar heet. Maar geen vierkanten. Maar dat komt weer omdat 4 in de Bijbel staat voor de vergankelijke dingen. voor dingen waar een eind aan komt. En als er een eind aan komt, als de vier dus aan de orde komt, als dingen beëindigd worden, dan is men bij een deur. Dat wil zeggen, het eindigt daar wel, maar daarbuiten, daar voorbij is wat anders. Zodat de deur in hoogste instantie eigenlijk de uitgang is uit een vergankelijke wereld. Als de vier voltooid is, dan houdt het op. Dan telt men eigenlijk ook niet verder. Je komt er in de Bijbel veel tegen. 440, 400 eventueel. 400 is het hoogste cijfer. Niet getal, maar het is wel het hoogste cijfer wat het oude Hebreeuws kent. 400, dan houdt het op. En 500 bestaat niet. Dus bij de deur houdt het op, maar niettemin het is een deur. En betekent dat voor beide deur wel wat is, maar iets anders. En als bij vier de vergankelijke dingen ophouden, omdat ze vergankelijk zijn, wat kan er dan achter de deur alleen nog maar liggen? Als de vergankelijke dingen reiken tot aan de vier en dus tot aan de deur, wat ligt er dan voor beide deur? Onvergankelijke dingen, dat is makkelijk zat. En zo is het natuurlijk ook. Dan kom je bij de eeuwigheid terecht. Nou, een van de manieren om een vier te schrijven, die we in het Nederlands trouwens officieel gebruiken, is het schrijven van een kruis. Dat is een vier. Een kruis. Heel oud Hebreeuws heeft het ook. Niet de kwadraatschrift, maar hoe noemen ze dat? Fenicisch noemen ze dat? Fenicisch, geloof ik wel, hè? Dat hele oude, weet je niet? Hele oude Hebreeuws. Daar schrijft men een vier inderdaad gewoon als een kruis. Zelfs, op verschillende manieren trouwens, een kruis. Maar een van de vormen is inderdaad een kruis zoals wij het kennen. Een rechtopstaand kruis met een lange poot naar beneden. Onvoorstelbaar, want we praten hier over een alfabet van pakweg... toch zeker 1500 jaar en langer voor het begin van onze jaartelling. Een vier, in de vorm van een kruis. Het punt is dat bij het kruis ook officieel de vergankelijke dingen eindigen. Daar eindigt het bestaan van de wereld als zodanig. Maar het neemt niet weg dat het kruis tegelijkertijd een deur is. Daarna komt er wat anders. En via het kruis verlaat men, via de dood mag ik dus wel zeggen, want dat is het uiteindelijk, vier is dan de dood, hè. Via het kruis en via de dood verlaat men een vergankelijke wereld, maar het is ook de enige weg om een onvergankelijke wereld binnen te gaan. De negatieve verklaring van deze deur is dus ook dat het de dood is, maar het punt is dat er ook bloed aangestreken wordt, en nou is het niet meer de dood, maar nou is het begin van nieuw leven. En op dezelfde manier wordt de term, de uitdrukking, in het Nieuwe Testament ook gebruikt. Daar wordt gesproken bij gelegenheid over het kruis van Christus, terwijl uitdrukkelijk vervolgens gesproken wordt over, niet de dood, maar over het leven. Dat wil zeggen over het resultaat daarvan. Dat kan heel goed. Maar daar wordt het kruis dus niet beschouwd als het einde van de oude schepping, hoewel het dat is. Maar dan wordt het tegelijkertijd gezien als het begin van de nieuwe schepping. En dat is het natuurlijk ook, net zo goed. Omdat de weg naar die nieuwe schepping loopt inderdaad via de dood. Via de vier komt men bij de vijf. Het is niet anders. Of men moet gewoon door de dalet, door de deur, door de dood, om bij onvergankelijk leven te komen. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. De deur namelijk wordt bestreken, de vier, de deur, wordt bestreken met bloed. Maar merkwaardigerwijze niet aan vier zijden. Hoewel een deur per definitie een vier is, dat wordt bestreken aan drie zijden. Zodat je hier een drie en een vier in één keer ziet, tegelijkertijd. Nou is dat niks bijzonders, want een drie en een vier worden in de Bijbel heel dikwijls aan elkaar gekoppeld. Niet altijd, maar wel heel dikwijls. Drie en vier horen nou eenmaal bij elkaar. Ik ga dat nou toch maar niet verder uitleggen, dat is veel te ingewikkeld. Maar wat ik van de drie moet zeggen is dat drie staat voor belofte. Als de drie voorbij is, als de drie voltooid is, dan wordt de belofte vervuld. De drie staat dus voor een belofte. En wanneer wordt de belofte vervuld? Bij de opstanding van Christus. Maar dan is ook de vier voorbij. Dan heb je drie en vier samen. Bovendien, de vier, de bedeling van de wet, houdt wel degelijk een belofte in. Want wat er in de schrift gezegd wordt, en dan geef ik toch een voorbeeld van hoe drie en vier samenhangen. Wat in de schrift gezegd wordt, is dat de belofte die aan Abraham gedaan is, dat was drie, er was zelfs ook een derde bedeling overigens, dat de beloften die aan Abraham gedaan zijn, niet krachteloos zijn geworden toen 430 jaar later, 430, ook een vier en een drie bij elkaar, hè, toen 430 jaar later de wet daarbij gesteld werd. Want de wet doet de belofte niet teniet, staat er, allemaal Galaten 3. En dat betekent dan, dat vanaf dat de wet kwam, dat is eigenlijk vier, Zowel de drie als de vier actief waren. Dat wil zeggen, de belofte was actief, maar de wet ook. En de belofte zou vervuld worden, de drie zou voltooid zijn, als ook de vier zou voltooid zijn. Zodat in de tijd van de wet drie en vier als het ware naast elkaar bestaan. De ene kant de wet, die gelegd is op het vlees, op vergankelijke dingen. Een wet, een oude verbond, dat ook beëindigd zou worden, wat ook niet stand kon houden, op geen enkele manier overigens. Per definitie vergankelijk was, en daarom ook krachteloos, zoals het later gezegd wordt. Maar tegelijkertijd bestond er ook al een drie. Dat is de belofte van God. En een belofte van God is het sterkste wat je maar hebben kunt. En die staan naast elkaar en gelukkig gelijktijdig. En op het moment dat de Heer stierf en daarna uit de dood opstond, was de vier vervuld. In de zin van de wet, de vergankelijke wereld enzovoorts. Maar was ook de drie vervuld, namelijk de beloften werden vervuld. En dat is wat de deur uitbeeldt. De deur is dus per definitie een vier, maar er wordt aan drie zijden bestreken met leven. En dat klopt natuurlijk precies, want wat was dan de belofte? Wat was die drie? Wat was de belofte? Wat werd er beloofd? We hebben er straks vastgesteld dat beloofd was dat Abraham erfgenaam der wereld zou zijn. En zo staat het er ook. Eerstgeboren terecht dus enzovoorts. Maar in het algemeen, wat beloofd was, was gewoon eeuwig leven. Dat is zelf door als erfgenaam der wereld zijn eeuwig leven. Lees het maar na in Romeinen 4, daar staat wat Abraham geloofde. Eeuwig leven, dat was wat beloofd was. En vandaar dat eeuwig leven ook inderdaad tot stand kwam, zelfs ook letterlijk op een drie, de derde dag namelijk. De dag van de opstanding dus, hè? De derde dag. Dat wil zeggen dat daarmee de beloften vervuld werden. Nou ja, goed. Dieper ga ik er niet op in. Moet maar duidelijk zijn. Dus deze deur werd een levende deur. De deur is normaal de dood. Als het vier zou zijn, is de deur de dood. Maar via de drie zijden van de deur werd er leven aan toegevoegd. Zodat het nu een levende deur werd. En dat gebeurde inderdaad op de derde dag. De beroemde dag van de opstanding van Christus. Bovendien ook hier na drie dagen, min of meer. Want op de 17e van deze maand zou men door de Schelfzee trekken. Dit was de 14e. Op de 17e zou men door de Schelfzee trekken. En dat is precies hetzelfde. Een beeld, dood en opstanding na. Maar goed, daar hebben we het nog een andere keer over. Waar dus over gesproken wordt is over nieuw leven. Leven namelijk uit de dood. Als de Heer dus zegt, ik ben de deur, dan had hij net zo goed kunnen zeggen, ik ben de opstanding en het leven. Want dat is wat het betekent. De levende deur, niks anders dan opstanding en het leven. Hij had trouwens net zo goed kunnen zeggen, ik ben het brood des levens, want het beeld precies hetzelfde uit. Hè? Leven namelijk, dat is waar het om gaat. En nou, nog wat anders, we zijn er toch met getallen bezig, dus ik waag het er maar op. Dan hebben we het de volgende keer weer eens over wat anders. Hè? Ik waag het er maar op. Het wordt gegeten op de avond van de 14e dag deze maand. Dat staat er in vers 6 dan. Hè? En op die avond wordt het dan de zon ondergaat geslacht. Dus de zon ondergaat is bovendien een beeld van de dood. Licht en dus verdwijnt het leven. En het is op de 14e van deze maand. Dat is heel onbekend. Maar de 14 staat net als de 6 overigens. Rechtstreeks in verband met de hoge priester van het nieuwe verbond, 14. Dat zal ik u gauw vertellen. Dat is een heel, heel eenvoudige argumentatie. In Genesis 14, maar dat heeft er niets mee te maken. In Genesis 14 wordt voor het eerst het getal 14 genoemd in de Bijbel. Een 14e jaar van wat, dat doet er nou niet toe. Maar in het 14e jaar verschijnt namelijk Melchizedek, die voortbrengt brood en wijn. Zal ik het u zo lastig maken? De brood en wijn moest vervolgens naast de paaslam op die tafel komen te staan op de 14e van de eerste maand. Maar dit is misschien iets te moeilijk zo snel, hè? Maar Melchizedek, eigenlijk niemand anders dan de Heer zelf, maar laten we zeggen Melchizedek, de koning en priester, die op zijn minst dan, heel voorzichtig gezegd, op zijn minst een type is van de Heer Jezus Christus als de hoge priester en koning van het nieuwe verbond, Melchizedek, het type van Christus van het nieuwe verbond, verschijnt in het 14e jaar. En hij wordt dus gestempeld met een 14. Waarmee getal 14 meteen verbonden is dus met die functie van Christus. Dat wil zeggen de functie van middelaar van het nieuwe verbond. De 14e spreekt dus over het aanbreken van het nieuwe verbond. En vandaar dan ook dat de paaslam geslacht en gegeten wordt op de 14e. Want hij wordt geslacht, dat is een beeld van de dood, einde van het oude verbond. Maar daarna wordt zijn bloed, zijn leven dus gestreken aan de deur. Dan wordt het een levende deur, dat is een beeld van de opstanding. En dat is dus een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond, klopt precies. Maar het nieuwe verbond moet aanbreken wegens de komst van de middelaar, immers de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar dat is nou juist wat daar uitgebeeld wordt. In dat lam dat sterft, maar daarna opstaat als het ware in de vorm van deze levende deur. Een lam bovendien, dat ook opstaat op een nog andere manier, namelijk hij wordt gegeten en geeft daarmee leven aan degene die van hem eten. En hetzelfde Johannes-evangelie waarin de Heer zegt, ik ben de deur, en waarin hij zegt, ik ben de opstanding en het leven, en waarin hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, en waarin hij zegt, ik ben het brood des levens. In hetzelfde, dan ben ik even de draad kwijt, dan weet ik niet wat ik zeg. Hè? Dat niet wat ik zeg. In hetzelfde Johannes-evangelie zei hij, wie mijn vlees eet, heeft waarlijk leven. Want mijn vlees is waarlijk spijs. Dus spijs is leven, hè? Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. De uitdrukking is alleen te verklaren daar, als we beseffen dat de Heer daarbij denkt aan het paaslam. Want voor de rest kan het helemaal niet. Want bloed mocht helemaal niet gedronken worden en dat soort dingen meer. Maar het punt is dat de vergelijking gemaakt wordt met het vlees en het bloed van het paaslam, waarbij het vlees van het paaslam gegeten werd door het volk, waardoor ze het leven van het paaslam als het ware ontvingen, en aan de andere kant waarbij het bloed van het paaslam gestreken werd aan de deurpost, waardoor zij uit zouden gaan en dus ook leven zouden ontvangen in plaats van om te komen in Egypte. Bovendien, door het bloed aan de deurpost zouden de engel, zoals het er staat, zou aan het huis voorbij gaan, zodat niet de eerstgeborene zou sterven. Nog een manier waarop het leven uitbeeldt. Het is niet de dood, het is opstandingsleven wat wordt uitgebeeld. En het spreekt dus inderdaad over degene die uit de dood opstond. Noem eens iemand Christus, noem eens nog een Mozes. Eerst geworpen in de Nijl en toen er toch weer uitgehaald. Uit het water getrokken. Uit de dood, dus als het ware, want dat is heel de gedachte. Kortom, waar het om gaat is dat het uitbeeld hoe door de dood en opstanding van Christus het oude verbond van de slavernij beëindigd werd, het nieuwe verbond van de vrijheid en van genade inderdaad tot stand gebracht zou worden. En dat is precies waar die 14 ook voor staat, want in het 14e jaar versloeg Abraham al die koningen en toen verscheen aan hem Melchizedek. Nou, we zullen toch even over de 14 bezig zijn. Waar staat dat in de Bijbel, dat Christus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek? Psalm 110. En dan, daarna, alleen nog maar Hebreeën. Waar het letterlijk staat, bedoel ik, hè? Waar het zo, net als je het schrijft, hè? Hoge priester naar de ordening van Melchizedek, alleen in de Hebreeën. Hoeveelste brief is dat? Dus mijn vraag, is het de 14e brief van Paulus? En als je niet van Paulus is, dan aarzel je om te zeggen, dan krijg je eerst 13 brieven van Paulus en dan de 14e en dan weet je niet door wie die geschreven is. Maar het is wel Hebreeën dan, die 14e brief, toch hè? En dan weet je niet door wie die geschreven is, zodat de schrijver van de Hebreeënbrief vermoedelijk is zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog zonder beginsel der dagen, zonder einde des levens. Zodat dat misschien een verklaring is waarom de brief anoniem is. Ja goed, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, 14e brief, daar gaat het maar om. En ik heb voor u geteld, ik ga het niet noemen, maar ik heb voor u geteld, de Hebreeënbrief spreekt over betere dingen en spreekt daarbij over alle betere dingen van het nieuwe verbond, wat overigens een beter verbond is. De uitdrukking betere dingen, inclusief de uitdrukking voortreffelijker, dat is ook beter, hè? De uitdrukking komt 14 keer voor. In Hebreeën, de 14e brief, staat 14 keer dat het gaat over betere dingen. Aardig, hè? En heel kort geleden vond ik dat in het oude, wat is het, nummerie, wordt gesproken over Aaron die hoge priester was. En toen zeiden ze, nou is hij eigenlijk wel onze hoge priester? Kunnen we niet beter een andere hebben? Is hij het eigenlijk wel? Dat zeggen ze van de Heer Jezus Christus ook, hè? Is hij eigenlijk wel onze hoge priester? Nee, heel goed bedoelende mensen zeggen, ja, is dat eigenlijk wel zo? En is dat wel voor ons? Dus zeiden ze van Aaron ook in nummerie, Wat is het? 17, geloof ik. En toen zei de heer, dat zal ik even regelen. En toen zei de heer tegen Mozes, breng nou alle staven van de stammen, wat overigens hetzelfde woord is. Breng alle staven van de stammen van Israël even bij mij, leg ze maar bij mij neer. Voor het bureau, hè, bij wijze van spreken. Voor de, de Ark des Verbonds, voor de getuigenis, waar de heer immers zetelt. Hè. Hij zegt, en de staf die zal bloeien de andere dag, die is van die stam aan wie ik... het priesterschap gegeven heb. En op de staf van de stam van Levi moest de naam van Aaron, die stond er misschien al wel op, want Aaron was natuurlijk de eerstgeborene uit de stam van Levi, dat doet verder weinig de zaken. En de andere dag bloeide dus die staf van Aaron. Nee, dat is een heel interessant verhaal. Die staf die bloeide en zag er toen net zo uit als de gouden kandelaar. Als een amandelboom namelijk, met knoppen, bloemen en noten. De vertaling is hier en daar wat moeilijk, maar knoppen, bloemen en noten. Dat wil zeggen, de staf bloeide, maar je kon niet zeggen welke tijd van het jaar het was. Knoppen en bloemen en noten, alle drie tegelijk. Zodat hij helemaal niet aan seizoenen onderhevig was. Zodat we vinden dat de staf die weer bloeit een beeld is van leven uit de dood, opstanding uit de dood. Bijna letterlijk was het dat natuurlijk, opstanding uit de dood. Maar het is er natuurlijk ook een beeld van. En verder blijkt dat het leven wat die staf dan had in principe eeuwig leven is. Want het is aan geen seizoen, geen veranderlijkheid meer onderhevig. Knoppen, bloemen en noten, amandelnoten. Hetzelfde wordt beschreven van de gouden kandelaar, die stond ernaast. Die zag er ook zo uit, als een amandelboom met knoppen, bloemen en amandelnoten. En de staf van Aaron was van Aaron. En Aaron betekent dat hij een lichtdrager was. Zodat het verhaal weer rond is, bedoel ik maar, hè? Want de gouden kandelaar was uiteraard ook een lichtdrager. Nou, waar het nou om gaat is dat Aaron dus hogepriester was wegens... Nou, Hebreeën zegt, wegens de kracht des onvergankelijke levens... Nee, daar staat het over Christus, die hoge priester is geworden wegens de kracht des onvergankelijke levens. Maar dat kun je van Aaron dus ook zeggen. Op een andere manier, maar het gaat om hetzelfde. En de gedachte is dan ook inderdaad dat Christus die hoge priester is vanwege zijn opstanding uit de dood. Is hij uit de dood opgestaan? Nou, dan is hij onze hoge priester. Ja, als hij de onze niet is, van wie dan wel? Dan van niemand. En als hij van niemand hoge priester is, dan is hij geen hoge priester. Toch? Nee, de hoge priester die vertegenwoordigt zijn volk. Het volk, zijn volk. Als hij geen volk heeft, kan hij niet hoge priester zijn natuurlijk. Heel simpel. Dus inderdaad, Christus is onze hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. En het aardige is nu, die staf van Aaron, hetzelfde verhaal, komt 14 keer voor in de Bijbel. Ik heb heel goed geteld. Er zijn wat twijfelachtige schriftplaatsen, maar het is 14 keer. 14 staat dus inderdaad uitdrukkelijk voor de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het gaat om een 7, namelijk in de eerste plaats. 7, namelijk de rust. Dat wordt ook in de Hebreeënbrief uiteengezet. Dat men de rust ingaat door Christus die als hoge priester het heiligdom is binnengegaan enzovoorts. Maar het getal wordt verdubbeld. Ik zou bijna zeggen uiteraard als uitbeelding van zijn eerstgeboorterecht. En eventueel als uitbeelding van dat hij ook koning is wellicht. Maar niettemin, dat is het 14. En als we dan nu op de 14e lezen over het slachten van het paaslam, dan moet ik in eerste plaats zeggen, het is niet het slachten van het paaslam, het is slachten en eten van het paaslam en het strijken van het bloed van het paaslam op de deur. Maar als ik zeg, het is 14e en het is slachten van het paaslam, dan praat ik alleen over de dood. Maar dat is het niet. Het gaat er juist om wat er verder volgde. Namelijk dat het lam gegeten werd en dus zijn leven meedeelde aan degene die van hem aten. En dat het bloed, dus het leven van het paaslam, gestreken werd aan de deur. Zodat het leven van het paaslam werd overgedragen aan de deur. In beide gevallen is het dus uitdrukkelijk sprake van opstanding uit de dood. Daar gaat het om. En het spreekt inderdaad over de kracht van onvergankelijk leven. Als we later in de Bijbel een lam tegenkomen. Ik bedoel dus in het laatste van de Bijbel, het Nieuwe Testament. Als we daar een lam tegenkomen, dan staat er... Of bij duidelijk dat het over Christus gaat die uit de dood is opgestaan. Of we komen gewoon in openbaring terecht en daar staat dan het lam zit op de troon en het lam doet dit en het lam doet dat. En het lam zelf zal haar lichtbron zijn, haar kaas zijn van het nieuwe Jeruzalem. Dan heb je toch Aaron en de kandelaar weer terug, de lichtbron enzovoorts. Kortom, dat lam daarvan staat, het staat als geslacht. in een wat uitgebreidere verklarende vertaling staat dan... Het staat hoewel het geslacht geweest is. Dat wil zeggen, het lam staat, is opgestaan uit de dood... en zit op de troon. En het is dus de koning. Daarom heet hij ook meteen de leeuw uit de stam van Juda. Het lam blijkt dezelfde te zijn als de leeuw. Kortom, als daar over het lam gesproken wordt... wordt niet gesproken over zijn dood, maar over het feit dat hij leeft. En daarmee degene is die recht heeft om het boek met de zeven zegelen te openen... en te zitten op de troon en een oordeel te brengen over de volkeren enzovoorts. Dus het lam. Kortom, het gaat dan toch nog steeds gewoon niet over zijn dood... maar over wat er verder volgde. Namelijk over de opstanding. En dat geldt ook wel degelijk voor die 14e van de eerste maand... waarop het paaslam natuurlijk geslacht werd, maar vervolgens gegeten werd... beeld van leven, waarbij bloed aan de deur gestreken werd, beeld van leven. En vervolgens lees ik in vers 11 van Exodus 12... Al dus nu zult gij het eten, uw lenden zullen opgeschort zijn... uw schoenen aan uw voeten, uw staf in uw hand en gij zult het met haast eten. Het is des Heeren Pascha. In het algemeen dus, men moest het staande eten. Waarom? Omdat het een beeld is van opstanding. De lenden om God... Lenden opgeschort heet het hier dan. Waarom? Omdat het een beeld is van leven. Lenderen trouwens helemaal. Dan wel heupen. Zo dubbelzinnig als wat, maar niettemin